Ja, een heel goedemiddag. Kunt u mij horen? Het is fijn om in jullie midden te zijn. En ook samen de Heer te aanbidden. De Heer is hier en we zijn hier gekomen om hem te eren en hem groot te maken. En om ook van hem te horen. En ik wil vanmiddag met jullie nadenken over het gemeenteleven. Ook in het verlengde van wat John met jullie heeft gedeeld. En de ontwikkelingen ook in deze gemeente. En we willen in het bijzonder nadenken over het belang van het liefhebben van elkaar. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Maar de meeste van deze is de liefde. Hoe belangrijk het is dat ons hart vervuld is met liefde. Als we Efeze hoofdstuk 3 lezen, waar Paulus bidt voor de gemeente te Efeze, dan bidt hij ook dat ze vervuld mogen worden met de Heere God zelf, de volheid Gods. Maar als je dan kijkt wat hij daaronder verstaat, dan zie je dat hij het daar ook heeft over de volheid van liefde. Dus Efeze 3 laat ook zien, de volheid van God is de volheid van liefde. En dat komt ook tot uiting in de gemeente van de Heer Jezus Christus. En daarom wil ik de volgende teksten met jullie lezen. Als eerste wil ik Psalm 133 met jullie lezen. En daarna in Handelingen hoofdstuk 2. En daarna als laatste een paar versen uit Colossenzen hoofdstuk 3. Dus eerst Psalm 133. Psalm 133, een pelgrimslied van David. Ik heb hier de herziende Statenvertaling. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders en zusters ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd die neerdruipt op de baard van Aaron, die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de Heere de zegen en het leven tot in eeuwigheid. We lezen met elkaar Handelingen hoofdstuk 2 vanaf vers 41. En daarvoor staat geschreven over hoe Petrus zijn preek houdt op de eerste Pinksterdag. En dat hij daarna de mensen oproept om zich te bekeren en zich te laten dopen. En heeft hij het ook over de gaven van de Heilige Geest. En dan roept hij op dat mensen zich laten behouden. En dan lezen we in vers 41 van Handelingen hoofdstuk 2... Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En ze verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen naar dat ieder nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, terwijl zij van huis tot huis brood braken. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God en stonden en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. En als laatste lezen we Colossenzen hoofdstuk 3, vers 12 tot 14. De brief van Paulus aan de Colossenzen, hoofdstuk 3, vers 12 tot 14. Colossenzen hoofdstuk 3, vers 12. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. En doe boven dit alles de liefde aan die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam bent geroepen, en wees dankbaar. Tot zover. Nou, Het thema wat ik al duidelijk heb gemaakt, dat we nadenken over het belang van het liefhebben van elkaar, wil ik uitwerken door eigenlijk twee hoofdredenen te noemen waarom dit zo belangrijk is. Twee hoofdnoemers, twee grote redenen bedoel ik, waarom het zo belangrijk is. En het eerste zou ik willen noemen, omdat het nauw verbonden is met de volheid en de zalving en de werking van de Heilige Geest. Dat we elkaar lief hebben. Als wij verlangen naar dat God in ons midden werkt, dat de Heer Jezus in ons midden is, dat is het wezen van de gemeente, dat we lichaam van Christus zijn, dat er een onlosmakelijke eenheid is tussen Christus en zijn gemeente. Ik heb vanmorgen gepreekt over Openbaring 1 en dan lezen we dat Jezus wandelt te midden van de kandelaren. Johannes hoort een stem en hij draait zich om te kijken wat die stem is die tot hem spreekt, of wie dat is. En dan ziet hij als eerste die kandelaren. Dan zie ik zo'n mooi beeld dat hij hoort Jezus en hij draait zich om en hij ziet de kandelaren. En dan ziet hij iemand die lijkt als op een mensenzoon. Maar de kandelaren en Jezus die zijn met elkaar verbonden. Jezus leeft te midden van de kandelaren. Jezus is daar. We zijn begonnen deze dienst met vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw aanwezigheid. Nou, dat is gemeente zijn. En dat is ook ons diepste verlangen. Dat we Christus beter leren kennen. En dat hij manifest in ons midden aanwezig is. Hij is er altijd. Maar dat we ook meemaken dat hij in ons midden is. Dat we het ook ervaren. Dat we ook met elkaar weten, als we samen zijn, Christus is in ons midden. En weet je, dat gaat helemaal samen met het liefhebben van elkaar. De werking van de Heilige Geest, de werking van de Geest van Christus in ons midden, dat trekt samen op met het van harte liefhebben van elkaar. Ik ben zelf tot bekering gekomen in de kerk van de Nazarener in Haarlem. En toen was ik nog een tiener. Ik was een jonge man van 12, 13, 14 jaar oud. En als tiener ervoer ik dat er liefde was in die gemeente. Ik voelde dat als tiener. Dat mensen elkaar daar lief hadden. Dat er een voorganger was die de Heer Jezus van harte lief had. En die het woord ook bracht in de kracht van de geest. En er waren veel mensen die kwamen naar de samenkomst. En de Heer Jezus was daar en er heerste liefde. Het was een liefdevolle gemeenschap. En dat heeft mijn hart gewonnen voor de Heer Jezus. Dat heeft mij geraakt als tiener en uiteindelijk mij getrokken tot de Heer Jezus. En dat is ook wat Psalm 133 ons laat zien. Dan staat er hoe lieflijk is het als broeders en zusters te samen wonen, eensgezind samen wonen. Je zou kunnen zeggen leven met elkaar, leven in gemeenschap. Dat is lieflijk, dat is schitterend, dat is mooi. Dat komt niet zoveel voor in deze wereld. Dat mensen echt in eenheid en liefde met elkaar optrekken en onzelfzuchtig elkaar dienen. En bereid zijn om te geven aan elkaar. Tijd te geven, aandacht te geven, hulp te geven, geld te geven. Zoals we in Handelingen 2 ook lezen. Dat er een echte gemeenschap is. En dat is lieflijk, dat is mooi. Dat is ook aantrekkelijk voor de wereld. Hieraan zullen alle weten dat jullie mijn discipelen zijn. Als jullie elkaar lief hebben, dan zullen we getuigen van Christus zijn. En dan is het beeld wat Psalm 133 ons laat zien. Dat is zo mooi. Ik had het eigenlijk nooit eerder gezien, maar pas kort geleden drong die tot mij door. Het is als de kostelijke olie die neerdruipt op het hoofd en de baard van Aaron. Nou, Aaron was natuurlijk de hoge priester die gezalfd werd om hoge priester te zijn met die olie. Dus dat is de zalfolie. Wat ook een beeld is van de Heilige Geest. Dat is een beeld van de Geest natuurlijk. Dat wij gezalfd worden met de Geest. Dat we toegerust worden door de Geest, zoals Aaron toegerust werd door de Geest, om hoge priester te zijn. En het tweede beeld wat gebruikt wordt is, het is als de dauw van de Hermon. Nou, de Hermon is de hoogste berg in Israël. Dat is een bergketen die ook in Libanon en in Syrië ligt. En daar ligt een groot deel van het jaar ligt daar sneeuw. En zelfs als je in mei in Israël bent, kan je nog sneeuw zien liggen op de berg Hermon. En het is natuurlijk een heel ander klimaat daar in het noorden en zo hoog. En daar is veel regen. Dat is een heel ander klimaat dan in Juda, in de woestijn van Judea, waar Jeruzalem ligt. Daar is het droog, daar regent het vele maanden niet. En dat is woestijn. Jeruzalem ligt in de woestijn. En nou zegt Psalm 33 dat daar waar mensen elkaar lief hebben, is het alsof die dauw van de Hermon, dat natte klimaat van de Hermon, die overvloed aan regen, aan water, alsof dat overgedragen wordt op de bergen van Juda, waar woestijn is. Je zou kunnen zeggen, het is water op dorstig land. Het is water op dorstig land. En dat is ook weer een beeld van de geest. Een beeld van de geest. Stromen van levend water. En als jij vanmiddag zegt, het is eigenlijk droog geworden in mijn geestelijk leven. Als we met elkaar zeggen, Heren, we verlangen naar meer. We verlangen naar stromen van zegen. We maken druppels van zegen mee, maar we bidden om stromen van zegen tot eer van uw naam. Als je voor jezelf en voor de gemeente en voor ons land en volk verlangt naar overvloed, naar stromen, naar de dauw van de Hermon op de bergen van Sion. Op de bergen van Sion, op de berg van Jeruzalem. Weet dat water in de woestijn, als je daarnaar verlangt, dan is de weg om lief te hebben. En dat gaat met elkaar samen. De geest maakt dat we lief hebben. En lief hebben maakt weer dat we vol blijven van de geest. En als we gaan haten, als we gaan veroordelen, als we gaan bekritiseren, als we gaan roddelen, dan bedroeven we de geest. En dat hoeft niet zo te zijn. Want we mogen vervuld worden met zijn liefde. En dat zien we natuurlijk ook in Handelingen hoofdstuk 2. Dat is natuurlijk zo mooi als we daar de eerste gemeente over de eerste gemeente lezen en de geest wordt uitgestort. De Heilige Geest komt over de eerste gelovigen en op een hele natuurlijke wijze, je zou haast zeggen bijna vanzelf, van binnenuit, niet omdat men daartoe opgeroepen wordt, niet omdat ze het vooral organiseren, niet omdat ze het vooral stimuleren of de mensen daartoe opheppen, nee, het is helemaal van binnenuit, van harte, dat mensen elkaar echt gaan liefhebben. Dat ze gaan leven in gemeenschap. Nou, dat viel me ook op toen ik hier weer mee bezig was. Natuurlijk een ontzettend bekende tekst, waar u al vaak een preek over gehoord hebt, denk ik. Maar weet u, ik dacht, het trof mij. Er staat, zij die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En er werden er op die dag ongeveer 3000 aan hen toegevoegd. Dus zij die zijn woord aanvaarden, werden toegevoegd aan de gemeente. Wij zouden vandaag de dag zeggen, zij die het evangelie aanvaarden, zij die komen tot erkentenis van de waarheid en gaan belijden dat Jezus Heer is, dan zouden wij zeggen, die zijn gelovig geworden. Dat zijn gelovigen geworden. Is natuurlijk helemaal zwaar ook, dat ze gelovig zijn geworden op dat moment. Maar Handelingen 2 zegt niet, zij die zijn woord met vreugde aannamen, werden gelovig. Nee, er staat, ze werden gedoopt en werden ze toegevoegd aan de gemeente. Dus het aannemen van het woord betekende ook dat ze gingen horen bij die gemeente. En dat ze in gemeenschap gingen leven. En dat ze een eenheid werden. En dat ze ernaar verlangden om ook samen te komen. Een diep verlangen om ook samen te komen. Wij denken ontzettend individualistisch in onze cultuur. Wij denken heel erg over ik en mijn God. Zelfs in de kerk kunnen we zo denken. Wat heb ik eraan voor mezelf? Wat kan ik halen uit deze dienst? Vind ik dat het gaat zoals ik wil dat het gaat in de dienst? En hoe kan ik gezegend worden? En natuurlijk zullen wij ook rijk gezegend worden in de gemeente. Maar onze oriëntatie moet niet vooral zijn van wat kan ik eruit halen voor mezelf. Maar ik ben toegevoegd aan een gemeenschap. Er was een Amerikaanse president, ik weet niet meer wie het was, ik geloof dat het JF Kennedy was, die zei, do not ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Dat zou ik vanmiddag ook willen zeggen, vraag niet wat de gemeente voor jou kan betekenen, maar ga naar de gemeente toe met een houding van, wat kan ik voor die gemeente betekenen? Dat is namelijk de gezindheid van Jezus. Dat is wat de volheid van de geest bewerkt. Dat je niet meer inhalig en hebberig en zelfgericht christen bent. Je kunt zelfs in het geestelijke leven kun je zelfgericht zijn. Maar als de liefde van Jezus je hart vult, als je vervuld wordt met de geest, dan krijg je vanzelf een bewogenheid voor anderen. Dan krijg je een verlangen om te dienen. Dan krijg je een verlangen om iets te betekenen voor je medemens. En dat is Jezus die onder ons woont, die dat in ons hart bewerkt. En dat is wat we zien in Handelingen 2. Ze werden toegevoegd aan de gemeenschap. En dat is mooi en dat is schitterend. En dat heeft alles te maken met die volheid van de Heilige Geest. Nou, we zien natuurlijk ook een contrast, hè, tussen Babel en Jeruzalem. Handelingen 2 en dan Genesis 11 bij Babel, waar de mensen zeiden, wij zullen een toren bouwen. Laten wij kleiblokken maken. Laten wij een stad bouwen. Laten wij voor ons een naam maken. De mens die zelf vooral doet. De mens die handelt uit zelfwil, zelfinspanning, gaat voor eigen eer. Zelfwil, zelfinspanning en eigen eer, dat leidt tot verdeeldheid. Want er komt helemaal niks van hun plannen terecht. Babel betekent verwarren. En ze raken verward, er ontstaat verwarring. Er is helemaal geen eenheid. Ze spreken elkaars taal niet meer. Ze worden boos op elkaar, er komt ruzie, er komt conflict, er komt verdeeldheid. Maar het is omdat er een houding is van, wij zullen dit wel even doen. Ik zal. Wij zullen. En dan gaat het mis. Net als de man, de rijke dwaas, die zegt, ik zal een schuur bouwen. En ik zal nog een grotere schuur bouwen. En ik zal, en ik zal, en ik zal. En Jezus noemt hem een rijke dwaas. Niet omdat hij rijk wordt, maar omdat hij alleen maar materieel rijk wordt. En omdat hij heel erg handelt en denkt vanuit, ik zal. En op het moment dat hij dan van zijn rijkdom wil gaan genieten, dan valt hij dood neer. Dan kan hij helemaal niet meer genieten van zijn rijkdom. Maar het is de mentaliteit van Babel. En dat is zelfgericht. En dat verdeelt mensen. Maar als de geest wordt uitgestort, dan is het niet meer uit mij, door mij en tot mij. Maar dan is het uit hem, door hem en tot hem. Het einde van Romeinen 11. En dan is het de gezindheid van Christus die onder ons is. En dan willen wij iets gaan betekenen voor onze medemens. Dan willen wij gaan dienen. Nou, dat is wat de geest in ons bewerkt. Ik zit veel in de auto en ik luister af en toe ook naar de radio. En ik hoorde een tijdje geleden een documentaire over een boek dat uitgegeven is opnieuw. Of in Nederland nu voor het eerst. Voor het eerst vertaald, het is al een boek van 100 jaar geleden. Het is een soort roman. En dat boek dat is nu een paar weken geleden voor het eerst in het Nederlands uitgekomen. En er was iemand op de radio die gaf commentaar op dat boek. Die had dat boek gelezen. En die had, of het was de vertaler of zoiets, ik weet niet precies, of de uitgever. Maar die zei toen, de sfeer van dat boek kan het beste omschreven worden met het idee, de mens is een eenzaam schepsel. De mens is een eenzaam schepsel. En toen zei hij ook, die commentator die zei, mensen zijn eenzamen voor elkaar. Mensen zijn niet kenbaar voor elkaar. Nou, dat trof mij. Want ergens herken ik het ook wel. Dat in hoeverre zijn wij kenbaar voor elkaar. Ik denk dat ieder mens wel iets weet van wat eenzaamheid is. Dat je op sommige momenten in je leven echt eenzaam kunt voelen. Een gevoel van alleenheid misschien wel. En net ook het idee van, is er nou werkelijk iemand die mij echt kent? Hè, Paulus zegt ook, wie toch onder de mensen weet wat in de mens is, dan des mensen een eigen geest die in hem is. Wie weet wat in de mens is, dan de eigen geest van de mens. En die persoon die verwoordde dat met het idee, wij zijn niet kenbaar voor elkaar. En ik heb erover nagedacht. Aan de ene kant omdat ik het een beetje herken. Aan de andere kant omdat ik denk dat het een soort diagnose is die wel pijnlijk is. In hoeverre ken ik werkelijk mijn medemens? Zelfs in hoeverre ken ik werkelijk mijn vrouw, mijn kinderen? En in hoeverre kennen ze mij werkelijk? Werkelijk mijn hart, mijn gedachten? En tegelijkertijd hoeft dat niet zo te blijven. Want Paulus zegt niet alleen wie toch weet onder de mensen wat in de mens is, dan zijn eigen geest, maar Hij zegt ook, zo weet niemand wat in God is dan de geest van God. Maar die geest van God hebben wij door het geloof wel ontvangen. Dus wij kunnen door de geest van God weten wat in de Heere God is. God heeft zich kenbaar gemaakt voor ons. En als die geest op ons is, dan geloof ik dat wij ook meer kenbaar worden voor elkaar. En mijn vrouw en ik die merken dat ook. Dat als wij samen bidden, als wij samen een gesprek hebben met anderen, als we daarvoor bidden, als je soms bidt terwijl je in gesprek bent met anderen, dat je bidt om de leiding van de geest, dat werkelijk die dingen die ter zake doen aan de orde komen, de dingen die echt spelen, dat die naar boven komen, dat dan de maskers afgaan, dat mensen bereid zijn om te delen, dat het hart open gaat en dat je van hart tot hart contact hebt. En dat je echt elkaar als personen ontmoet. En dat mensen uit hun eenzaamheid getrokken worden. Omdat je jezelf kan laten zien aan de ander. De geest maakt ook dat we eerlijk kunnen worden. Dat we onze kwetsbaarheid kunnen laten zien. En dat we open kunnen worden voor anderen. En daardoor ook iets kunnen betekenen voor de anderen. Dus het is niet waar dat wij niet kenbaar zijn. Ja, er is wel iets in ieder mens om een groot verschil te hebben tussen buitenkant en binnenkant natuurlijk. We hebben allemaal buitenkant en binnenkant in het leven. Maar door de geest komt er wel echt contact, denk ik. Ook in het huwelijk. Ook met je kinderen. Met je ouders. Met je broers en zussen. Het is weer dezelfde gedachte. De geest maakt dat we lief hebben. En het is er onlosmakelijk mee verbonden. Oké. Het tweede wat ik zou willen noemen is, de eerste reden is dus dat we verlangen naar de zalving van de geest en dat het daarom heel belangrijk is dat we ook lief hebben. Het tweede is dat het liefhebben van elkaar ook hoort bij het liefhebben van de Heere God. Nou, dat weet u natuurlijk ook wel, dat de Heer Jezus het liefhebben van God gelijk heeft gesteld aan het liefhebben van je naaste. Er kwam iemand naar Jezus toe en die persoon die vroeg aan Jezus, meester, wat is het grootste gebod in de wet? En de Heer Jezus die had ook door met wat voor houding die man naar Jezus toe kwam. Want die man had namelijk niet een liefdevolle houding naar Jezus. Die man kwam namelijk naar Jezus toe om hem ergens op te kunnen pakken. Hij wilde Jezus eigenlijk laten struikelen. Hij wilde dat Jezus iets zou zeggen, waardoor hij zou kunnen zeggen, kijk, die Jezus die deugt niet. Dus hij kwam helemaal niet met een respectvol en een liefdevol en een open hart naar Jezus. Maar hij kwam eigenlijk met een venijnig hart naar Jezus. Maar hij was wel een farizeer en hij was een vrome iemand. En hij was een, nou in termen van onze tijd zou je kunnen zeggen, hij was echt wel kerkelijk. Hij was echt wel godsdienstig. Maar hij kwam naar Jezus met de bedoeling om hem om hem te laten struikelen. En dan stelt hij de vraag aan Jezus, meester, wat is het grootste gebod? En Jezus antwoordt, om de Heere God lief te hebben, met alles dat in je is, met je verstand, met je kracht, met je ziel, met je hart, met alles wat in je is, dat je God lief hebt. En dan zegt Jezus daarna, en het tweede, en dan zegt hij, daaraan gelijk is je naaste lief hebben als jezelf. En daarmee houdt hij deze man natuurlijk enorm een spiegel voor. Want die man die had de mond vol van het liefhebben van God. Die man die wist natuurlijk dat liefhebben van God is het belangrijkste in je leven. Daar gaat het om dat we God liefhebben. Maar naar Jezus was hij niet liefdevol. En dan zegt Jezus, het tweede broeder is daaraan gelijk. Je kunt wel blijden dat je God lief hebt. En Jezus zei dat niet, maar dat probeerde die man wel duidelijk te maken. Van als je tegelijkertijd daarbij naar je medemens toekomt met de bedoeling om hem te laten struikelen en om hem ergens op te kunnen pakken en om hem te kunnen veroordelen, dan heb je God helemaal niet lief. Dan kan je wel godsdienstig zijn, dan kan je wel vroom zijn, maar het tweede is daaraan gelijk. Kijk, we kunnen zeggen dat we God lief hebben, maar zolang we alleen maar zeggen dat we God lief hebben en we hebben alleen maar onze vroomheid, zou je kunnen zeggen, dan blijft het liefhebben van God blijft wel vage natuurlijk. Het blijft wel wat abstract en niet concreet. Maar wat God wil en hoe God ons bedoeld heeft, is dat we hem lief hebben boven alles. En dat we geen andere God hebben in ons leven. Dat hij echt de allerbelangrijkste persoon in ons leven is. Maar dat uitzicht daarin dat we onze naaste radicaal lief hebben. Dan is het niet meer onzichtbaar. Dan is het niet meer vaag. Dan is het niet meer abstract. Dan is het niet meer ongedefinieerd. Maar dan blijkt onze liefde voor God blijkt uit het liefhebben van onze naaste. Dus de tweede reden is dat het hoort bij het liefhebben van God. Als de Heer Jezus, als de Heer God de allerbelangrijkste in ons leven wordt, dan gaan we automatisch onze medemens liefhebben. Want die twee horen onlosmakelijk bij elkaar. Het klopt gewoon niet als wij zeggen, ik wil een discipel van Jezus zijn. Ik wil God dienen. Enzovoorts. Maar ten diepste van binnen leven we nog heel erg zelfgericht. Eigenlijk diep van binnen dienen we onszelf. Ieder mens is van nature verslaafd aan zichzelf. Ieder mens leeft voor ik, mij en mezelf. Dat is gewoon de natuurlijke toestand van de mens. Maar als Christus in ons leven komt, dan komt er een andere oriëntatie. En het bewijs van ons discipelschap, het bewijs van het liefhebben van de Heer, is dat we onze medemens gaan liefhebben. Dat zie je ook in Handelingen 2 natuurlijk, dat zodra de geest wordt uitgestort, dat ze, je zou haast kunnen zeggen dat ze verlost worden van het dienen van de mammon. Want het is wel wonderlijk dat ze ineens ook zo ver komen, dat ze notabene bereid zijn. Niet iedereen deed dat natuurlijk, en dat was ook helemaal niet verplicht, het was geen opgelegd communisme of zo. Maar het is toch wel opvallend dat notabene mensen die geld en vermogen hebben, dat ze bereid zijn om bijvoorbeeld een huis of een akker, dat lezen we ook verder op in handeling, gewoon een bezit te verkopen. Want er waren sommigen die hadden heel veel geld en anderen hadden bijna niks. En er waren helemaal geen sociale voorzieningen in die tijd. En gewoon, ze zijn bereid om te geven, om te delen. Waarom? Omdat ze niet meer de mammon dienen, maar omdat ze God dienen. En dat is eigenlijk voor ons ook, hè? Of we dienen de mammon, of we dienen God. En de mammon is een afgod en die leidt tot eenzaamheid. En als, ik zou het eigenlijk als volgt willen formuleren, als geld een doel op zich wordt, als geld een doel voor ons wordt, dan zitten we ernaast. Geld is nooit een doel op zich. Geld is een middel tot een doel. En de bedoeling van ons leven is dat we God lief hebben en onze naaste lief hebben als onszelf. En je ziet hier dat ze verlost worden van een leven waarin geld een doel op zich is. En dat ze geld gaan zien als iets dat gebruikt moet worden. En dat ze dat gaan inzetten voor de gemeenschap. En dat ze notabene ook bereid zijn om met elkaar te delen. En het laatste wat ik zou willen noemen, waar ik even over wil uitweiden, is dat ze niet alleen in de tempel bij elkaar kwamen en dat ze niet alleen in grote samenkomsten bij elkaar kwamen, zo bij wijze van spreken, maar dat ze ook in de huizen bij elkaar kwamen. Je ziet ook dat hun gemeenteleven niet alleen maar bestaat uit dat ze elkaar één keer in de week ontmoeten, maar het is het vormen van een gemeenschap. En in deze tijd kwamen ze zelfs dagelijks bij elkaar. Maar ze gebruiken hun huis ook. Ze gebruiken hun huis om daar brood te breken. Wellicht is dat ook de viering van het heilige avondmaal. En anders, het is gewoon ook maaltijd met elkaar houden. Ze namen gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en eenvoud van hart. En hun huizen zijn ook onderdeel van het gemeenteleven. En het is goed om daar ook voor onszelf over na te denken. Ik ben nu al jarenlang ook intensief betrokken bij de relatie Kerk Israël. Ik ben heel wat keer in Israël geweest inmiddels. Ik heb ook het Jodendom beter leren kennen. Ik heb Joodse gelovigen beter leren kennen, orthodoxe Joden en rabbijnen leren kennen. En een van de dingen die mij bijzonder aanspreken in het Jodendom is dat voor de Joden niet alleen de vroegere tempel een heilige plek is natuurlijk, en de synagoge, waar ze op Shabbat bij elkaar komen. Niet alleen de tempel en de synagoge zijn heilige plek, maar ook het huis. Het woonhuis is net zo goed een heilige plek als de samenkomstruimte, als de synagoge. En je ziet ook dat de Joodse feesten, dat die ook voor een groot deel gevierd worden in huis. Wij hebben wellicht de aanbidding van onze God en het vieren van onze feesten en ook de geloofsoverdracht van ons geloof aan de kinderen, hebben wij misschien wel te veel uitsluitend toebedeeld aan de gemeente, aan de kerk. Aan de plaats waar de kerk samenkomt, zoals hier vanmiddag. Maar volgens mij is het bijbels dat we ook daarbij denken aan onze woonhuizen. Thuis wordt het Pesach gevierd. En dan vragen de kinderen aan de ouders, wat is de betekenis van dit, papa? Vertel het ons. En thuis wordt Shabbat gevierd. En wordt er gebeden en we zegenen de moeders, hun man en hun kinderen. En thuis wordt het Loofhuttenfeest gevierd. Dat ze een tentje in hun achtertuin bouwen. En er zijn allerlei feesten die thuis ook gevierd worden in het Jodendom. En dat zie je eigenlijk hier ook in de vroege gemeente, dat ze ook gelijk daaraan denken. Dat ze niet alleen maar denken aan het kerkgebouw, maar ook aan hun woonhuizen. En het is mooi als dat gebeurt. Wij hebben in 2014 hebben wij een huis kunnen kopen in Ermelo. En het is heel wonderlijk dat wij in dat huis mogen wonen. We wonen in een groot huis, terwijl ons inkomen daar niet naar is. Ik woon eigenlijk in een huis dat veel te groot is voor het inkomen dat ik heb. Dat is een wonderlijke gang van zaken geweest. Omdat er gewoon iets gebeurde wat wij nooit verwacht hadden. Waardoor we dat huis in die tijd van de woningmarkt ook konden kopen. Omdat de huizenprijzen enorm gedaald waren. En ik zal nooit vergeten dat de dag dat wij de sleutel kregen bij de notaris, dat mijn vrouw en ik voor het eerst de sleutel omdraaiden van dat grote huis, wat nog helemaal gerenoveerd moest worden en helemaal jaren 70 stijl was van binnen. Er moest heel vaak gebeuren. Maar het eerste wat wij deden is dat we in de voorkamer zijn geknield. En dat we tegen de Heer Jezus hebben gezegd, of tegen de Heer hebben gezegd, Heer, we danken u, u heeft het mogelijk gemaakt. En wij zijn hier nu als eerste in dit huis, wat vanaf vandaag van ons is, tussen aanhalingstekens. Maar het is uw huis en we bidden dat u het gebruikt. En dat het tot eer van uw naam gebruikt zal worden en niet alleen tot zegen zal zijn voor ons gezin, maar ook voor anderen. En wij hebben ons de afgelopen 4 jaar plus enkele maanden verbaasd over de hoeveelheid gastvrijheid die wij inmiddels hebben mogen aanbieden. Ik durf werkelijk te beweren dat er vaker avonden zijn geweest dat we met gasten aan tafel zaten dan zonder gasten. En er zijn vaak jongeren bij ons over de vloer. Er komen veel vrienden van de kinderen bij ons. Die blijven soms ook heel makkelijk slapen, omdat het ook allemaal heel makkelijk kan. Er zijn ongelovige vrienden van onze kinderen die op een gegeven moment met ons wilden praten over het geloof. Gewoon een jongen die helemaal niet uit een christelijk gezin komt, die na 2 jaar met ons optrekken zegt, Oscar en Lois, ik wil met jullie praten. Ik wil meer weten over het geloof. Ik wil graag geloven, maar ik weet niet hoe. Zijn met hem toen dacht ik, na dat gesprek van 2 uur, waarin hij heel open was, we kunnen wel video's gaan kijken van Christianity Explored. En ik dacht, dan zitten we met hem en met ons als gezin. Maar de eerste keer dat we dat gingen doen, gewoon bij de maaltijd, video kijken, waren er al een paar anderen bij. En toen hoorde onze oudste zoon daarvan en die begon elke woensdagavond begon hij ongelovige vrienden van zijn opleiding mee te nemen. En we hebben meerdere keren hebben we ook mensen mogen opvangen. Er woont nu een jongen van 21 bij ons die vorig jaar tot bekering is gekomen. En wellicht komt er dit najaar ook nog iemand anders bij ons wonen. Ook een jongere, veel jongeren die in grote nood zijn en die thuis niet een liefdevol gezinsleven hebben meegemaakt. En ik zou nog andere dingen kunnen noemen, maar we staan soms verbaasd. En er gebeuren mooie dingen. En er kwam laatst een vrouw naar me toe en die zei, ik zit in een bidstond voor de moslimwereld. En ze zegt, we hadden laatst weer een bidstond en we hoorden van wat er gebeurt in de moslimwereld. En toen zei ze, er komen heel veel moslims tot bekering. Hè? Er zijn landen, bijvoorbeeld in Iran en andere moslimlanden, waar heel veel mensen tot geloof in Jezus komen, heel veel moslims ook christen worden. Omdat ze de liefde van Jezus gaan zien. Maar wat zij zei, ze zei, bijna alle moslims die tot bekering komen, komen tot bekering omdat ze christenen meemaken. Omdat ze uitgenodigd worden in het huis van christenen. Omdat christenen een beetje hun leven met hen delen. En gewoon hun lief hebben. En gewoon hen toelaten in hun leven. En dat ze het leven van christenen meemaken. En zo komen moslims tot geloof. Maar het zijn ook in de moslimwereld broeders en zusters die hun huis openen voor moslims. En daar gebeurt wat. En die zuster bevestigde helemaal wat Handelingen 2 ook leert. En wat wij de laatste paar jaar ook mogen meemaken in ons huis. En daar mogen we ook met elkaar over nadenken. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Er zijn ontzettend veel mensen die snakken naar een beetje warmte. Heel veel mensen zijn ten diepste eenzaam. Eenzaamheid is een epidemie in onze samenleving. En waar is liefde? Nou, in het huisgezin van onze God is liefde. In de gemeente van Jezus Christus is liefde. Dat is wat de Geest bewerkt. En dat hoort bij het dienen van de Heer. En ook in onze huisgezinnen mag die warmte zijn. En daar mogen we voor bidden. Dat kunnen wij niet zelf. Ik uit mezelf kan niet echt lief hebben zoals met de liefde van Jezus. Maar als Hij in mij woont, dan kan dat wel. Weet je, wij mogen ons bekleden met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Wij zijn namelijk geliefden. Bekleed u als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden met innige gevoelens van ontferming enzovoorts. Wij zijn geliefden van God. En als zodanig kunnen wij lief hebben. Wij hebben lief omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Misschien zeg je, ik kan niet lief hebben. Misschien zeg je, ik kan niet vergeven. Misschien zeg je, het is koud van binnen bij mij. Ik had laatst een gesprek met iemand en ik vroeg uiteindelijk aan hem, maar hoe voel je je nou? Als je zegt dat je niet kunt genieten, dat je het zo moeilijk hebt, dat je zo ongelukkig bent. Ik vroeg aan hem, hoe voel je? Kan je ook zeggen hoe je je voelt? En hij zei heel eerlijk op dat moment tegen mij, dat was zo'n moment dat die maskers afgingen. Hij zegt, ik voel me koud. Dat zei hij. Ik voel me koud. Misschien zit je hier vanmiddag wel en zeg je, ik voel me koud. U heeft het over liefhebben. Je hebt het over liefhebben, maar ik kan niet liefhebben, want er is zoveel gebeurd. Er is zoveel narigheid geweest. Ik heb weinig liefde gekregen. Ik ben beschadigd. Ik heb tekorten geleden. Je moest eens weten hoe mijn vader of mijn moeder met mij omgegaan is. Dat kan zijn. Maar de Heer Jezus Christus is veel krachtiger dan de macht van de zonde. Zijn liefde is veel groter dan alles wat wij verprutst hebben. Of wat anderen verprutst hebben in ons leven. En het is mogelijk om vervuld te worden met liefde. Want we zijn geliefd en we kunnen elkaar verdragen en we kunnen elkaar vergeven. Zoals ook Christus ons vergeven heeft. Zo kunnen ook wij het doen. Als we daartoe opgeroepen worden in Colossense hoofdstuk 3. Als je opgeroepen wordt vanmiddag om je naaste liefde te hebben en om